Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. En ik ga het vandaag met je hebben over de stappen om te zetten als je een gigantische sprong wil maken in je omzet. En dit is gelijktijdig een kleine aankondiging voor mijn nieuwe workshop. En ik heb deze workshop genoemd 10k meer omzet per maand door concept te denken en strategisch te kijken naar verdienmodellen. Deze workshop vindt plaats op 26 januari om 12 uur. Er is een replay en je kunt je inschrijven via de link in de show notes. Hij gaat wel op een gegeven moment dicht, omdat het een vrij persoonlijke workshop is waar ik ook echt met je mee ga denken over jouw verdienmodel. Dus op een gegeven moment is vol. Het is de eerste keer dat ik hem ga geven. Misschien bevalt hij heel goed. Komt hij nog een keer terug? Nou, dan vind je, als je deze podcast later luistert, een nieuwe datum om je in te schrijven. En anders ga ik misschien een keer een replay verkopen. Maar voor nu 26 januari om 12 uur. Deze podcast kan je al zien als een stukje een voorloper op de workshop. En neem ik je eigenlijk mee alvast in het eerste kijkje in, nou ja, mijn brein eigenlijk, waar we naar gaan kijken tijdens de workshop. Ik ga allereerst wat standaard stappen met je delen. Ik heb zelfs even een lijstje gemaakt met deze standaard stappen. En vervolgens ga ik je meenemen in een praktijkvoorbeeld. Laten we maar snel van start gaan. In de basis zie ik dat omzet draaien en ook dus meer omzet draaien drie pijlers heeft. Enerzijds je bereik. Welke mensen volgen je, zien je, horen je, zitten in je bubbel? Waar je potentieel je betalende klanten uit kan halen. Oftewel, wat is je bekendheid? Want we kunnen een grandioos, fantastisch strategisch verdienmodel hebben. Als we 10 mensen hebben die je bedrijf kennen. Nou, van die 10 mensen zijn er altijd 3 mensen die nooit bij je gaan kopen. Die volgen je omdat ze je van vroeger kennen of wat dan ook. 2 mensen die denken, je zit eigenlijk in mijn irritatiezone en die gaan eigenlijk ook nooit kopen. Of die vinden je wel leuk, maar zijn helemaal niet de toe aan je aanbod. Nou, en van die 5 mensen die we dan overhouden, of houden we er 5 over? Dat weet ik even niet. Nou, dat middenstukje wat je dan overhoudt, daar kan je aan verkopen. Maar als er dan 20% converteert, dan hebben we er 1. Ja, dat zet geen zoden aan de dijk. Dus stapje 1 eigenlijk in omzet is bereik. Denk je, ik heb een aanbod. Ik heb een gigantisch goed aanbod, maar ik heb geen bereik. Eerst daar naar kijken. Het tweede stapje, de tweede pijler, is eigenlijk klanten converteren. Want als jij duizenden, 10.000 volgers hebt, en het gaat niet alleen over volgers, kunnen ook mensen op je e-maillijst staan. Als we een lokale zaak hebben en we gaan, we zouden theoretisch gezien 10.000 mensen in het dorp vragen, hey, ken je zaak X, Y, Z? Hoeveel mensen zeggen dan, ja, dat ken ik en ik weet ook wat ze aanbieden en waar ik ervoor moet zijn. Als je die mensen geen aanbod doet, dan kan je ze ook geen klant maken en kan je er ook simpelweg niet meer aan verdienen. Dus daarbij de kritische vraag, hoe vaak doe je echt een aanbod? Hoe vaak entertain je niet alleen maar je following, maar doe je echt een aanbod? En doe je nog een aanbod en nog een aanbod en nog een aanbod en een waardevolle aanbod? Dat is eigenlijk de tweede stap. En ik ga er voor nu wel even vanuit dat je bereik hebt. En de tweede stap, je weet, ik moet een aanbod doen, want anders kan er niemand kopen. Dan hebben we de derde stap. Converteer je ze eigenlijk wel naar iets winstgevend? Want als je een groot bereik hebt, je doet ze vaak een aanbod. Nou, ze kopen ook, maar ze kopen eigenlijk en je denkt, nou, er is een kleine euforie dat ze hebben gekocht. Maar je denkt, ja, daar hou ik dan eigenlijk niet zoveel aan over. Of wat is de waarde van een klant toch klein? Dan gaat het veel meer over je verdienmodel. En laten we dat stukje verdienmodel ook nog even uitsplitsen. Daarin heb je enerzijds de wat meer standaard aspecten van een verdienmodel. Denk aan bijvoorbeeld de prijsbepaling. Nou, daar heb ik het al vaak genoeg over. En daar heb ik ook vele programma's over. En het stukje een extra verdienmodel toevoegen of je verdienmodel strategischer inzetten. En dat is het stukje wat we eruit gaan pakken. En de allerbelangrijkste les, ik deel hem maar gewoon meteen als eerste, dan hebben we die vast gedeeld, is een extra verdienmodel toevoegen door in het hoofd te kruipen van je klant. Wat hebben ze nou allemaal echt voor vragen? Wat willen ze nou eigenlijk? Wat is nou echt hun verlangen? Wat is nou echt het resultaat wat ze willen? Wat is nou echt het probleem wat jij kan oplossen? En door steeds maar in het hoofd van die klant te kruipen, ga je strategischer kunnen denken. Ga je nieuwe verdienmodellen zien en ontdekken. Dus laat dat altijd de kern zijn. Hey, zit ik genoeg in het hoofd van de klant? Denk ik echt als de klant? En de tweede kern die hier eigenlijk bij hoort is, wat zou het meest strategische verdienmodel zijn als je meer lef zou tonen, meer moed zou hebben? Wat zou je dan toevoegen? Nou, dan hebben we even de kaders geschetst waar we zitten. En laten we gaan kijken naar het toevoegen van een extra verdienmodel. En ik ga dit doen aan de hand van een paar voorbeelden. Nou, ik heb een klant. Ik weet eigenlijk niet of zij de podcast luistert. Misschien wel, misschien niet. Hallo, anders. En zij verkoopt fantastische sensorische speelgoedzakjes voor kinderen. Ja, het speelgoed, het is kinderspeelgoed. Het is eigenlijk in de basis speelgoed om, en ik hoop dat ik het goed uitleg, de sensoren bijna van het kind, zeg maar, het creatieve denken van het kind aan te wakkeren. En je kunt heel veel spellen spelen met het speelgoed, zodat je dus ook niet de hele tijd nieuw speelgoed hoeft te kopen. Dat zijn eventjes de kaders. Wat we hebben gedaan, of wat zij heeft toegevoegd, is bij die zakjes speelkaarten, zodat er meerdere spelletjes kunnen worden gespeeld met die zakjes. Maar ook hebben we op een gegeven moment, of heeft zij, alle credits voor haar, een audio gemaakt die hoppa kan worden opgezet. Nou, de kinderen kunnen lekker spelen. Naar die audio luisterend, de ouders kunnen wat anders doen. Waardoor er dus A, veel meer zakjes worden verkocht. En B, die audio kan worden gezien als een upsell, als een extra aanbod bij het verkopen van het speelgoed. Door in het hoofd van de klant te kijken, de moeder in dit geval die houdt van duurzaamheid, daar veel waarde aan hecht, het belangrijk vindt dat het kind goed speelgoed heeft, maar eigenlijk zelf ook een beetje denkt, mijn creativiteit heeft ook op een gegeven moment een limiet bereikt. Wat moet ik ze nou eigenlijk laten doen als ze vragen wat kan ik hiermee? Nou, super. Dan zet je de audio aan. Kind speelt lekker. Wordt extra gestimuleerd. Jij hebt ook even rust. Dus door verkopen van de audio, het verkopen van die kaarten in te zetten als een upsell. Waardoor het product in de basis aantrekkelijker wordt. En de waarde van een klant vergroot omdat je nog iets extra's verkoopt. Nog even een zijstap, hoe duik je nou eigenlijk in het hoofd van die klant? De allersimpelste is om een keertje door de voordeur naar binnen te gaan in plaats van door de achterdeur. En ik was gisteren sporten met een vriendinnetje. En na het sporten gaan wij vaak eventjes koffie drinken daar in de buurt. En we zaten daar en het was daar best wel vies. Van binnen was het helemaal netjes, schoon, et cetera. Maar wij zaten even buiten op een bankje. En dat kon, het was winter, maar we zaten onder de heater en we hadden net gesport. En wat frisse lucht was wel lekker. En toen zei ik, het is eigenlijk echt best wel goor dat we hier tegen deze peukenbak aankijken. Toen zei ze, ja, dat is ook best wel goor. En zo kwamen we eigenlijk op het principe, beleef je eigen toko vanuit het hoofd van de klant en zie wat er mogelijk is. En wat daarbij, naast de beleving om het wat meer op te ruimen, zodat we misschien vaker terug zouden komen, wat een andere interessante was, en wij hadden het erover en ik hoorde dat degene naast ons het er ook over had. Het is eigenlijk een koffietentje wat naast sportgelegenheden zit. En ik zie daar ook altijd mensen in sportkleding komen en zijn. En wat ze daarvoor kopen is alleen koffie. En als je er iets bij wil, is het, ja, het is heel gek. Ze hebben een soort van één ding erbij en het is een soort van oliebol. En dan niet eens een lekkere nieuwjaarsoliebol, maar echt een soort van druipend vette oliebol en dan het hele jaar door. En dat is het enige wat je erbij kan kopen. En wij hebben al een paar keer tegen elkaar gezegd, goh, wat zou het toch fijn zijn als we ook een bananenbroodje erbij zouden kunnen kopen. Of een broodje, of een salade, of iets wat iets anders is dan deze enige vette oliebol. En als degene die rondloopt wat gesprekken zou opvangen, of het desnoods zou vragen, zou er, en daar durf ik echt mijn hand voor in de vuur te steken, zoveel meer omzet kunnen worden gegenereerd door het aanbod van het eetstukje aan te passen op het publiek wat er in de toko komt. Hebben ze nou op een of andere manier een overtuiging, een belemmering, een keukenprobleem, om dat niet te realiseren. Daarnaast zit een, ja, wat is het eigenlijk? Het is eigenlijk ook een heel gek zaakje. Ik hoop, misschien moet ik deze podcast eens naar deze bedrijven sturen, zit ik me nou te bedenken. Daarnaast zit een zaakje en daar verkopen ze geen koffie, verkopen ze ook geen, nou, ze zullen volgens mij wel flesjes water verkopen, maar niet echt koffie of sapjes of zo. Maar kopen ze wel best wel lekkere, gezonde snacks, broodjes. Het zijn een soort van broodjes van biet. Nou ja, goed. Gezonde broodjes, laten we het daarop houden. Als zij een soort van affiliate met elkaar aangaan of een samenwerking. Hey, koop je broodje, je krijgt een klein bonnetje, kan je daar inleveren. En dat zij een soort van, ja, affiliate model aan elkaar hebben. Ik denk een beetje aan de wc op het Centraal Station met een bonnetje voor de kiosk. Daar is denk ik ook nog omzet uit te genereren. Oftewel, bied meer aan de klant, passend bij de wensen en de behoeftes. Een andere manier om meer te verkopen aan je klant is door kassakoopjes of gerelateerde producten toe te voegen. Als je namelijk de workshop koopt, dan zie je op de betaalpagina dat je verschillende extra dingetjes kan aanklikken. Zoals bijvoorbeeld mijn fysieke money planner kan je kopen. Je kunt een 13 reeks audio kopen die vaak wordt gekocht bij de planner, omdat je dan elke week een audiotraining krijgt. Dat is een 90 dagen planner, dus 13 weken. En er zijn nog wat andere dingen die mensen aan kunnen vinken als ze zeggen, hey, dat wil ik er extra bij. Ik denk een jaar geleden deed ik niet aan kassakoopjes. Ik was daar ook een beetje sceptisch in. Ik dacht, nou, zal wel niet echt gebeuren. Wie doet dat nou echt? Nou, werkte eigenlijk als een dolle. Gemiddeld koopt bij mij 30% iets extra's. Waardoor je dus heel makkelijk de waarde kunt verhogen. Maar ook als je een webshop hebt, kun je, er is een nieuwe Shopify plugin. Die deel ik trouwens ook in mijn Shopify cursus. Daar deel ik meer van zulke soort Shopify tips. Kun je naast een plugin met vaak gekocht met gerelateerde producten, als je aan het shoppen bent op je webshop, zou je ook, als mensen het al hebben afgerekend, superleuk, je hebt deze kaarsset gekocht, wil je toch nog een mooie onderschaal, als je hem binnen 30 minuten nog aanklikt, verzenden we met je mee. En dat gebeurt, mensen doen dat. En dat is helemaal niet vanuit de intentie of vanuit de energie, oh, dan ga ik ze meer verkopen, maar het is om de klant nog beter te helpen. Dus dat is eigenlijk ook dat stukje mindset wat daarbij komt. Nou, dit zijn wat voorbeelden om eigenlijk in het bestaande product iets extra's te verkopen, te upsellen. Dus eigenlijk iets extra's kan ook zijn te crosssellen, iets wat erbij hoort. Of zelfs op een gegeven moment te downsellen. Stel je verkoopt adviestrajecten en mensen kopen niet het adviestraject, maar ze hebben wel op basis van de informatie echt wel interesse, zou je ze op een gegeven moment nog een lager geprijsd aanbod kunnen doen. Van hey, misschien was dit een brug te ver, maar misschien is dit heel passend voor je. Misschien zit je in de schoonheidsbranche, verkoop je ze eigenlijk een traject met en supplementen en advies en behandelingen en dit en dat. Kopen ze dat niet, zou je nog kunnen zeggen, hey, misschien dan deze behandelingen en dit supplementenproefpakket, om vanuit daar meer het vertrouwen te wekken en weer het hoger geprijsde aanbod te doen. Het kan ook in een wat breder stadium. Een andere klant van mij, zij hebben een video agency. En verkopen dus video's. En dan niet de fysieke video's, maar zij maken vooral documentaire-achtige shots voor bedrijven. Voor wat meer de corporate bedrijven. Dus denk aan de zorgverzekeraars bijvoorbeeld. En nou, daar leveren zij eigenlijk al jaren ja, materiaal voor. En de grap was dat wij met elkaar in een sessie zaten in een call en we hadden het een beetje over podcasten. En toen zei ik, eigenlijk nog niet eens heel erg bewust, maar misschien is dat een strategisch onbewust brein. Goh, zou je niet eigenlijk al deze bedrijven moeten aanbieden? Wij kunnen ook podcasts maken. Dat kunnen we inzetten voor jullie op deze en deze manier. Je kunt de podcast inzetten om mensen te recruiten, om handleidingen en informatie in het bedrijf beter uit te leggen aan de werknemers. Nou, noem maar op. Om simpelweg je bestaande klant door te kijken van, hey, wat is nou eigenlijk een trend in de markt? Nou, podcast is best een trend in de markt. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een podcast. Nou, zij maakte de podcast of zij edit de podcast. Ze deden er al video's. Simpelweg aan te bieden. Goh, volgens mij is een podcast voor jullie heel relevant. Dit zijn de 5 ideeën die we hebben. Hoe kunnen we jullie het beste helpen? Zo simpel. Maar daar heb je altijd je eigen blinde vlekken voor. Totdat iemand van een afstandje als buitenstaander uitzoomt en kijkt naar je huidige business. En zo 5 ideeën voor je geeft. En dat is ook exact wat we in de workshop doen. Dit kan overigens ook nog wat meer out of the box zijn. Als je vanuit je huidige verdienmodel denkt, nou, ik heb al upsells, ik bied ze al andere dingen aan. Ik probeer ze daarna in een abonnement te krijgen voor meer recurring omzet. Nou, dat heb je. Zou je ook jezelf heel kritisch de vraag kunnen stellen, wat is nou echt mijn allergrootste talent? Wat is hetgeen waardoor klanten bij me komen? Of waardoor klanten mijn product kopen? Waardoor klanten mijn dienst kopen? Waardoor klanten mijn aanbod kopen? Wat echt helemaal mij is? Wat me onderscheidt van de concurrent? En wat ook vooral helemaal jouw interne kracht is? Om op basis daarvan een nieuw verdienmodel te verzinnen en te bedenken. Laat ik je nog een ander praktijkvoorbeeld geven. Een klant van mij, zij was kinderconsultant. En dan vooral kinderconsultant voor kinderen die een kleine achterstand hebben qua leren en qua motorische ontwikkeling. Ik probeer het allemaal een beetje voorzichtig te zeggen, want ik weet niet of ik het allemaal helemaal goed in de kaders zeg, maar ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel ongeveer. En wat dat eigenlijk was in de uitvoering van haar werk was, nou, dat zij met die kinderen sprak, met kinderen en ouders. En eigenlijk steeds nieuw materiaal leverde aan die gezinnen. Qua voornamelijk didactisch speelgoed. Dit is trouwens een andere voorbeeld dan het eerste voorbeeld van de sensorische zakjes. Maar dit zit even toevallig in dezelfde hoek. En wat we zagen was dat er eigenlijk op een gegeven moment best wel veel verschillende spullen waren, veel speelgoed was er eigenlijk in omloop. Want het ene kind had veel meer de nummerblokken nodig en het andere had veel meer iets anders nodig. Maakt even niet uit. Maar goed, de conclusie was dat er eigenlijk, dat zij een hele opslag had bijna met speelgoed ondertussen, wat zij steeds weer inzetten. Maar hoe dat verdienmodel was opgebouwd, ze kreeg een klant. Nou, die klant kwam eigenlijk met een probleem qua kind. En zij zette dat speelgoed in als één van haar tools om kind en gezin te helpen. Terwijl er was eigenlijk stilstand van dat speelgoed in de opslag. Inzoomend op, oké, wat vind je nou echt leuk om te doen? Waar ligt je kracht? Zei, wat nou als we een soort van spelotheek gaan oprichten? Een soort van speelbibliotheek. Een soort van bibliotheek met speelgoed. Waar ook andere ouders die misschien niet zo aangaan op mijn probleem, mijn kind heeft een probleem en probleem klinkt altijd zo stom, dat een uitdaging, noem maar op. Maar ik wil gewoon wat meer afwisseling in het speelgoed en ik vind het ook fijn als dat didactisch verantwoord is. Wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk op basis van wat ze leuk vindt een totaal nieuw verdienmodel bedacht, namelijk een spelotheek. En dat is ondertussen uitgebreid van een spelotheek in een soort van de schuur naar een spelotheek op een externe locatie waar weer een nieuw verdienmodel is bijgekomen. Namelijk een koffietentje, lunchroom, horecagelegenheid. Dus om hier vast uit mee te nemen, de 2 concrete stappen. Denk eens meer als je klant. Koop een keer je eigen product. Ga in gesprek met de klant. Waar zit de behoefte aan? Wat kunnen ze nog meer? Loop eens door je eigen weg. Ga eens een keer door de voordeur naar binnen. En zie wat je allemaal tegenkomt. En stel je daarbij steeds de vraag, hey, hoe kan ik nou op al die punten mijn klant nog beter helpen? Wat kan ik ze nog meer aanbieden? Wat past bij de behoefte? En ten tweede de vraag om jezelf te stellen, wat is nou echt het allerbeste wat ik kan? Wat is nou echt hetgeen wat mijn echte kracht is? En hoe kan ik daar misschien een geheel nieuw verdienmodel opzetten. Als je al denkt, ik ben hooked, koop een ticket voor de workshop. Ik vraag je in die workshop ook van tevoren vragen te beantwoorden over je huidige bereik, je huidige verdienmodel. Wie is nou echt je klant? Wat vind je leuk? Zodat mijn brein alvast kan beginnen met nadenken voor je. Omdat ik je tijdens deze workshop echt concrete richtingen wil geven. Ik neem je als laatste nog even mee in eigenlijk het tweede onderdeel van deze podcast. En dat is namelijk een voorbeeld niet van een klant van mij, maar waar ik klant was. En dat is sowieso leuk. Als ik ergens klant word, dan kijk ik tegenwoordig veel meer vanuit een strategische blik. Nou, het gaat over Sapje. Dat is een bedrijf waar je detoxkuren kunt kopen, maar ook andere sapjes. Je weet wel van die vers geperste groente- en fruitsapjes. En we kunnen er van alles van vinden of dat goed werkt voor je lichaam of dat niet goed werkt voor je lichaam. Maar we bekijken hem eventjes vanuit de financiële kant. Nou, het ging eigenlijk als volgt. Met een paar vriendinnen hadden we besloten dat we dit gingen doen. Dus nou, ik rekende de detoxbox af. En het was dat ik het met een paar vriendinnen ging doen. Maar ik rekende af en tegelijkertijd had ik zo'n soort van knoop in mijn maag. Dat ik denk, oh, gaan we dit echt doen? Nou, misschien is dat het teken dat je het eigenlijk niet had moeten doen. Maar goed, ik deed het. En mijn brein dacht, oké, hoe briljant zou het zijn om een soort van detox community te hebben. En actief aan te bieden om dit ofwel met de community te doen. Ofwel een kleine korting of een andere trigger. Je kunt ook heel veel triggers geven. Niet qua korting, qua geld. Om twee boxen te kopen, zodat je het dus met iemand kan gaan doen als je nog niet had besloten om het met iemand te doen. Dus als je het afrekent, meteen, hey, wil je het niet samen doen? Zoveel makkelijker, met z'n tweeën samen makkelijker, leuker. De trigger om een tweede box te kopen voor iemand anders. Ofwel een soort van support community. De tweede stap, nou, we hadden het dus gekocht. En dan krijg je een soort van mail met, oké, dit is een soort van de pre-detox. Ja, het is veel langer dan alleen de detoxperiode. Met voorbeeldrecepten en allerlei dingen die je moet doen om eigenlijk al anderhalve week veel minder en veel anders te eten. Volg hoe je moet. Ik naar de supermarkt. Kar vol met allerlei kruiden en dingen, hoop zoekwerk, hoop frustratie in de Albert Heijn als ik dan weer vroeg, nou heb je ook dit kruid? En ik zag ze kijken en ze dachten, ik weet het even niet, ik ga even achterkijken, daarna komen ze terug. En ik vraag me dan altijd af, heb je gewoon eventjes achtergestaan of heb je echt gekeken? Dat maakt allemaal niet uit. Werkte niet. En ik denk, ja, eigenlijk zou het briljant zijn als ze een maaltijdbox zouden aanbieden voor een bepaald bedrag. Kunnen ze prima een goede marge oppakken. En dat kan je er meteen bij kopen. En dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste punt van al deze nieuwe verdienmodellen en verkoopmogelijkheden die we aan de lopende band kunnen bedenken. Is dat we altijd eerst berekenen, oké, is het slim om te doen? Is het een leuk idee? Of is het echt winstgevend slim als we een scenario erop bouwen met, hey, wat zijn nou redelijke aantallen die dit doen? Wat zijn de kosten? Wat is de winst daarop? Gaan we het doen, ja of nee? En dat is ook wel wat ik je in de workshop laat zien. We kunnen brainstormen over ideeën, maar hoe vertalen we dat nou om aan de voorkant te kijken, gaan we daar wat aan overhouden of hebben we alleen nog maar een bulk extra werk? Maar hierbij dacht ik, goh, wat veel boodschappen vooraf. Heerlijk handig om er een extra maaltijdbox bij te kunnen kopen. Nou, toen was het moment daar. We gingen van start. 'S Ochtends vroeg, eerste sapje in mijn hand. En nou, was overigens best lekker, want mijn verwachtingen waren zeer laag. Maar gedurende de dag merkte ik toch wat motivatieproblemen. En vooral omdat ze aanraden om tijdens de detox niet zwaar te sporten. Dus de sporten die ik normaal doe, die had ik eventjes stopgezet. Maar ze raden dan wel aan, doe yoga oefeningen en meditaties. Vrij breed overigens. En hierbij dacht ik weer, oh, wat wel als ze er een community bij doen voor een extra bedrag. Dus eigenlijk één keer de informatie maken en daarna ervan profiteren. Waar er audio's, meditaties, yoga's in staan, maar ook een soort van de motivational talk tussendoor. Ik denk dat daardoor het percentage wat het volhoudt, doet en een beter resultaat krijgt, ook weer groter wordt, waardoor je weer betere reviews hebt, betere resultaten, makkelijker verkoopt aan de voorkant. Nou, de detoxperiode was over en nou, daar stond heel mijn keuken een soort van met de glazen flesjes. En die glazen flesjes, die waren eigenlijk nog prima goed. Er zit zo'n soort van draaidop op die je, mijn inziens, ook goed vaker kunt gebruiken. Het waren zeg maar niet zo'n plastic flesje waar je de knop van kapot draait en die moeten wel weg. En ook niet zo'n glasding wat zeg maar zo'n frisdrank dingetje is. Ik probeer het nu voor te doen, maar jullie kunnen me natuurlijk niet zien. Waar je een soort van dat dopje vanaf haalt. Mijn hoofd dacht, deze flesjes kunnen wel worden hergebruikt. Maar goed, ik ging ze toch maar in de glasbak gooien op een paar na. Die staan hier met een leuke bloemer in. Maar goed, ze hoefden ook weer niet allemaal hier te staan met een bloemer in. En mijn brein dacht, wat nou als SAP je aanbiedt om deze glazen flesjes op te halen? Lijkt me A, goed voor het milieu. Al is dat overigens niet altijd waar, want ik heb ook wel eens iets gelezen dat glas wassen soms nog slechter is voor het milieu dan het recyclen. Maar het had voor mij wel een duurzaam imagoperspectief, en we hoeven ook niet aan greenwashing te doen, om het op te laten halen, zodat ze het nog een keer konden gebruiken. Daarbij, vanuit financieel winstgevend oogpunt, als ze het zouden ophalen en ze zouden bijvoorbeeld een aanbod doen om de flesjes gevuld terug te brengen, waarna je ze kan invriezen en elke dag één flesje gebruikt of elke 2 dagen één, lijkt me dat ook weer een briljant extra verdienmodel. En dat relateert een beetje aan het volgende punt, aftercare. Want in het boekje wat je erbij krijgt, raden ze aan om na de kuur 1 sapje per dag te blijven drinken. Om eigenlijk je gezonde patroon door te zetten. En nou, dat stond daar, dat raden we je aan. Hartstikke fijn dat je hebt meegedaan. Superveel succes. Tabé. En toen dacht ik, waarom bieden ze me geen abonnement aan voor x aantal sapjes per week? Zodat je eenmaal in dat abonnement zit en eigenlijk veel meer recurring, terugkerende omzet genereert. Nu zie ik op de website dat ze wel dat abonnement hebben. Maar het werd mij eigenlijk helemaal niet als warme klant, als het moment om die aankoop te willen gaan doen, aangeboden. En dan komen we weer eigenlijk terug op het punt, doe je wel vaak genoeg je aanbod op het juiste moment? Nou, dit was even één kleine voorbeeldstrook van een bedrijf waarin ik dacht, oké, wat kunnen we nou nog eigenlijk toevoegen? Belangrijk hierin is wel om altijd, voordat je het besluit neemt, hey, dit gaan we toevoegen, dit gaan we anders doen, dit gaan we aanpassen, te denken van, hey, we bouwen een casus. Wat kost het opzetten van dit extra verdienmodel me? Wat zijn de terugkerende kosten ervan? En wat is de potentiële winst? Wat is de potentiële omzet? Is het een goed verdienmodel? Of is het eigenlijk iets wat we verzinnen, wat creatief is, maar geen hout snijdt? Nou, mocht je dit nou interessant vinden en eigenlijk een beetje vastzitten met je bedrijf qua, oké, ik wil meer omzet en ik ren maar net wat harder, net iets hogere prijs, net iets meer van dit, maar echt even buiten de kaders denken, je op je blinde vlekken laten challengen en triggeren voor meer omzet, dan raad ik je van harte aan om mee te doen aan de workshop in de show notes. En daarin nemen we verschillende extra verdienmodellen door. Maar ga ik je vooral triggeren op waarschijnlijk nu nog je blinde vlekken, hoe je gigantisch meer omzet kan gaan maken. Ik hoop dat je erbij bent. Ik ga hem afsluiten en hopelijk tot bij de workshop.